De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Ja, welkom beste luisteraars, welkom bij De Stemcast, de jonge politieke podcast waar we op zoek gaan naar jouw stem, nou jouw stem naar een politieke partij. Want ja, dat doen we natuurlijk niet voor niets. De verkiezingen komen eraan, hè, 15, 16 en 17 maart mogen wij naar de stembus. En in deze podcast gaan we dus eigenlijk op zoek naar welke politieke partij het dichtst bij jou past. En deze keer is dat D66. Voordat we daar nog verder op ingaan, gaan we deze podcast vooral belichten vanuit de doelgroep dat misschien voor het eerst mag stemmen en hopelijk nog heel vaak gaat stemmen, namelijk de jongeren, de jonge mensen hier in onze maatschappij. En wij komen er eigenlijk gewoon achter waarop het nou zo belangrijk is om te gaan stemmen. Nou, mijn naam is Romein Geersma en in deze podcast gaan we dieper in op deze verkiezingen. Want waarom zou je dus überhaupt moeten stemmen en wat voor invloed heb je nou eigenlijk? Nou, deze podcast vul ik gelukkig, kan ik zeggen, niet alleen. Dat doe ik met mijn twee vaste stamgasten, Stijn en Jannik. En natuurlijk een gast uit de politiek. En daar zijn we heel blij mee. En dat is deze keer Dennis Klingenberg van D66. En het is misschien gebruikelijk, hè, omdat wij natuurlijk Ginalo zijn, dat wij lokale politici uitnodigen. Maar juist deze link vind ik ook heel mooi. Want Dennis, jij zit in Assen, hè? In de gemeenteraad.
Klopt. Ja.
Maar je werkt wel in Ginalo. En je bent natuurlijk hartstikke jong.
Ja, klopt. Ik werk in Ginalo op een basisschool, het Oelebret. Waar ik lesgeef aan een groep 5.
Kijk. En normaal, hè, is het een beetje ongepast om te vragen naar leeftijd. Maar dit keer ga ik het wel doen. Want Dennis, wat is jouw leeftijd?
26.
Ja, kijk, precies. En dat is natuurlijk gewoon heel interessant, juist voor deze podcast. We gaan jou nog beter leren kennen straks. Maar eerst doen we even een klein voorstel rondje. En dat zal ik doen met een persoonlijke vraag. En dat is in dit geval, wat was jouw favoriete vak op school, op de middelbare school? Dan ga ik toch beginnen met de eerste stamgast. En dat is Stijn. Zijn droom is om ooit te werken bij de NPO. Het liefst bij de radio. En Stijn, nou, dat wil ik natuurlijk van jou weten. Wat was nou jouw favoriete vak op de middelbare school?
Natuurkunde.
Natuurkunde?
Ja.
Tell me why. Waarom?
Nou, ik ging sowieso niet zo graag naar school. Maar dat is een ander verhaal. Nee, natuurkunde. Daar heb ik alles over radio natuurlijk geleerd, over radiogolf en zo. Dus dat was echt de kickstart, zeg maar, richting.
Ja, toch mooi altijd, ja. Hoe jij alles weer
op terugbrengt.
Terug kan brengen, ja, naar radio. Zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
Ja, ja.
Ja, dat is hartstikke leuk. En daarna zit natuurlijk Jannik. Jannik wil graag doorbreken, het liefst met muziek, maar wil daarnaast ook inzetten voor de jeugd en met name de mentale zorg voor jeugd. En dat is natuurlijk een ontzettend mooi streven. Maar ook van jou willen we weten, Jannik. Wat was nou jouw favoriete vak op school?
Ja. Nou ja, met die introductie zou je natuurlijk eerst verwachten van, ja, het is dol op muziek tijdens de middelbare school. Maar mijn favoriete vak was maatschappijwetenschappen.
Kijk.
Ja.
Vertel, waarom?
Geen idee. Ik vond sowieso het hele de terminologie die werd gebruikt, vond ik sowieso al hartstikke netjes. Het leren over dingen zoals sociale cohesie. Maar ook nature en nurture debat, beter bestuderen. En dat zijn altijd concepten die mij wel bij zijn gebleven. Ook in mijn politieke opzichten. Maar ook in hoe ik mij nou bijvoorbeeld nu probeer voor te zetten voor het, in bijvoorbeeld de zorg voor de jeugd.
Top, gaaf. Ja, ja, super, super. En natuurlijk, ja, dan ze noemen zichzelf ook al een beetje de onderwijspartij, hè, van oudsher. Dennis, welkom. Hè, actief voor D66. En nou ja, voor jou natuurlijk dezelfde vraag. Wat was jouw favoriete vak op de middelbare school?
Ja, ik moest hier wel even over nadenken. Want als leraar heb je zoveel vakken die je geeft. Dus ja, eigenlijk heb je met elk vak wel wat affiniteit. Maar denk, als ik terug ga kijken naar mijn schoolcarrière, vond ik gym echt dat fantastische vak om te doen.
Wat trok jou in gym? Wat trok jou aan?
Ja, gewoon het spel, het op een andere manier even bezig kunnen zijn dan alleen maar met je hoofd bezig kunnen zijn, ja. Vond ik heerlijk. Maar ook wel toch het gevoel van samen, hè, met elkaar trefballen en dan toch dat teamgevoel met elkaar, dat samen doen, dat is dan echt wel, ja, vond ik gewoon heel tof.
Ja, was trefbal ook dan je favoriet? Of had je een ander favoriet onderdeel misschien?
Nee, trefbal was zeker wel een van de favorieten, ja.
Ja, vooral ballen gooien op mensen, hè? Lekker,
ja. Lekker fanatiek, ja, zeker.
Ja, heerlijk. Ja, ik herken het, ja. Ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg fan geweest van geschiedenis. Vind ik nog steeds een heel mooi vak. Heb ik heel kort opleiding gedaan tot leraar geschiedenis. Was toen denk ik iets te jong om dat af te maken, dus heb ik dat ook niet gedaan. Uiteindelijk ben ik volgens mij wel redelijk terechtgekomen. Maar goed, hey, dat is een hele andere podcast. Nou ja, kijk, zo weten we alweer iets meer van onze gasten, onze stamgasten en onze politieke gast. En zo komen we uiteindelijk nog meer te weten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en we gaan kijken wat de stemming is. Ja, dan we hadden wel een klein voorstelrondje gehad, maar nu gaan we toch een wat groter voorstelrondje doen. En dan wil ik toch jou in het middelpunt zetten, Dennis. Mag ik Dennis zeggen?
Ja, zeker. Zeker, absoluut.
Ja,
absoluut.
Hè? Ja. Nou ja, Dennis Klingenberg, D66. Ik zou zeggen, wat moeten wij nog meer van jou weten? We hebben al een klein beetje verteld, maar wat moeten we nog meer van jou weten?
Ja, ik denk dat we al heel veel gehad hebben. We werken natuurlijk op de basisschool in Tinalo, lesgeven aan groep 5. Daar werk ik nu voor het derde jaar. Ik heb de PABO gedaan als opleiding. Daarvoor heb ik op het mbo gezeten, heb ik onderwijsassistent gedaan. Dus ik ben als een echte stapelaar leraar geworden. Nou, in mijn vrije tijd mag ik heel graag pubquizzen met vrienden en of 30 seconds spelen. Of alles wat daarmee te maken heeft. En ik korfbal heel graag. Dus bij de korfbalvereniging AVO in Assen.
Ja.
En dan zit de week ook wel aardig vol met alle politieke bijeenkomsten en alles. Ja.
Ook nog raadslid gewoon daarnaast. Hey, we zijn het al, D66, dat is jouw partij. Hè? Je kan ook al, kunnen de luisteraars niet zien, maar al mooi met een mooie groene sjaal de studio binnengelopen. Ja. Hey, wat voor partij is D66 eigenlijk? Hoe zou je die partij omschrijven?
Ik zou D66 omschrijven als een hele constructieve partij die verantwoordelijkheid durft te nemen met een beetje lef. En dat trok toen ik een partij koos, omdat ik politiek actief wilde worden, mij heel erg aan. Omdat ik denk, hè, we lopen tegen allemaal dingen aan in de samenleving en maatschappij, maar we moeten die ook proberen op te lossen. En daarnaast, weet je, ik ben natuurlijk leraar en het onderwijsprogramma van D66 vind ik heel erg vooruitstrevend. En toen dacht ik, nou ja, 1 en 1 dus 3 in dit geval. Dat ik, nou, dan wordt dat D66 die waar ik me het meeste thuis voel.
Ja, precies. Het is echt een bewuste keuze geweest.
Zeker.
Ja. Hey, we hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ook jonge mensen naar de stembussen gaan in maart. Waarom is politiek nou zo belangrijk? En waarom dan juist voor jongeren en jonge mensen? Kun je dat uitleggen? Of waarom zouden we moeten stemmen? Laat ik het zo stellen.
Ik wil zeggen, voor mij is dat omdat, waarom zou je dan moeten stemmen? Omdat het natuurlijk ook over jouw toekomst gaat. Het gaat natuurlijk best wel over veel abstracte dingen die in de politiek besproken worden. Alleen als jongere gaat het ook om jouw toekomst. En je mag meedenken en je mag meepraten en je mag meedoen. En nou, ik hoop stiekem altijd dat de jongeren zelf met een mooi initiatief komen. Van, maar dit zou ik nou heel graag willen in mijn stad of in mijn dorp of in mijn wijk of bij mij in de straat. En daar gaat het natuurlijk wel over.
Ja, mooi, mooi. Nou, dan gaan we gewoon door naar het volgende onderwerp. En dat is natuurlijk de peilingen. Want waar verkiezingen zijn, zijn peilingen. Ja. En die hebben wij ook even erbij genomen. En dat hebben we gedaan vanuit het Eén Vandaag. Die heb ik er even bij gepakt. Hè? Gijs Rademaker, hè? Bekende naam wel. Ja, opiniepeiler van de NPO. En dan zien we bijvoorbeeld dat de VVD op 38 zetels staat in de peilingen. PVV op 22, CDA op 20, D66 op 15. Mm-hmm. Wat zegt jouw peilingen? En hoe belangrijk vind je die?
Goeie vraag. Peilingen geven volgens mij een beeld wat ongeveer in Nederland het zou zijn. Maar ja, goed, laten we wel weten. We weten pas op de uitslag op 17 maart in die avond waarop hoe Nederland stemt. Dus ja, zeggen peilingen heel veel? Nou, daar geloof ik niet zo in. Het geeft alleen maar een indicatie weer volgens mij.
Zeggen dat, want ik kijk niet in de peiling op 15 zetels, deze peiling. En momenteel staan jullie op 19 zetels in de Tweede Kamer. Zeg jij dat ook dan niks? Of is het een typisch antwoord voor iemand die in de min staat? Zeg ik even heel flauw en pesterig.
Ja, ik denk dat je bij de kant ook als het in de plus staat, dan zijn we heel euforisch en wat doen we dat heel goed.
Ja.
En nu leveren we een stukje in. Maar goed, als ik er terugga naar de geschiedenis, hoe we als D66 scoren, dan scoren we altijd rond de 14, 15 zetels. Dus dat is dan redelijk stabiel.
Ja. Is dat ook iets? Zou je daar tevreden mee zijn met deze met 15 zetels?
Of, nou ja, je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar ik denk dat we daar heel, heel tevreden mee mogen zijn. Ja.
Ja. Okay. Iemand anders nog een vraag ook op. Stijn, ja?
Ja, ik ga dezelfde vraag stellen die ik ook aan de ChristenUnie net gesteld heb. In de vorige podcast dan. Staat D66 weer welwillend over richting kabinetsdeelname?
Zeker, we hebben natuurlijk afgelopen vier jaar ook onze verantwoordelijkheid genomen. Dat vond ik het hele mooie ook aan D66. En we durven ook de verantwoordelijkheid te nemen om dan aan het kabinet deel te nemen. Mm-hmm. Dus ik hoop als moment dat de situatie zich daarvoor, dat we dat natuurlijk weer doen. Ja, want in vier jaar kunnen we heel veel realiseren, maar ja, we hebben nog zoveel meer ambitie. Dus dat zou mooi zijn als we dat in kabinetsdeelname kunnen doen.
Ja, ja. Had je nog een vraag staan?
Nee hoor, deze beantwoord.
Nee. Jannik?
Nou, op zich, het is niet zo erg gerelateerd aan de peilingen zelf, maar misschien toch eigenlijk wel trouwens. Maar het hele concept van überhaupt peilingen hebben, het heeft een idee dat misschien ook de stemming zelf kan beïnvloeden voor Nederland. Dat misschien mensen nog niet echt weten waar ze op moeten stemmen. Dan denk ik van, maar dan ga ik gewoon op de meest populaire partij stemmen.
De tactische kiezer, zeg maar.
Zo ongeveer, ja. De opportunist misschien, om het te zeggen.
Nou, ik zou me wel kunnen voorstellen dat je denkt, waar zou echt niet weten waar ik op moet stemmen. En dan denk ik, nou ja, als heel Nederland daar op stemt, nou dan stem ik daar maar op mee. Ja, dat zou best wel kunnen. Ik hoop natuurlijk dat iedereen stemt vanuit zijn eigen overtuiging van, ik geloof ergens in. Dus.
Ja.
En dat zie ik terug in partijen als D66, als onderwijspartij bijvoorbeeld. Ik denk, nou dan geloof je in de kracht van het onderwijs. Nou, dat je daar natuurlijk op stemt.
Ja.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het heel moeilijk is om als zwevende kiezer een keuze te maken. Want je hebt natuurlijk zoveel partijen, zoveel meningen, zoveel visies. Ja, ga daar maar zo'n keuze tussen maken.
Ja, absoluut.
Ja. Ja, we hebben in onze vorige podcast natuurlijk gezien hoe eenvoudig het was om mij dan mee te laten.
Ja, Stijn was heel snel om in de vorige podcast op een stelling. Dus aan jou de uitdaging, okay. Dennis, om dat ook zo voor elkaar te krijgen.
Ja.
Hey, hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen de strategische stemmer? Dat is ook zo'n begrip aan zich. Hè? Mensen die bijvoorbeeld zien, en dat kunnen misschien even aanvullen op wat jij zei, Jannik, zien bijvoorbeeld, ja, okay, ik zie dat VVD veel te groot wordt. Dus dan stem ik eigenlijk maar liever bijvoorbeeld, ik ga dan maar voor de PVV, terwijl het eigenlijk niet helemaal mijn partij is, maar daarvoor zorg ik wel dat dit of dat. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daar tegenaan, Dennis?
Ja, ik zou hopen dat je gewoon stemt omdat je ergens in gelooft.
Ja,
dus als je echt iets vindt van, ik wil heel graag dat inwoners meer betrokken worden bij alles wat er speelt, hè, in je stad of in je dorp of in je straat, dan ja, stem dan daar, in dit geval dan op D66, omdat we daarin geloven, omdat daar de kracht ligt.
Ja.
En stem dan waar je hart of je ingeeft, want volgens mij is dat belangrijk. Hè? Het is natuurlijk niet niks waar we het over hebben.
Nee, absoluut niet. We kiezen toch weer voor een bepaalde visie voor de aankomende vier jaar, precies. Op zijn minst.
Ja.
Hey, je noemde het ook al even, de D66 heeft de afgelopen vier jaar geregeerd. Hè? Samen met VVD, CDA en de ChristenUnie zaten jullie samen in het kabinet.
Ja.
Als we kijken naar de huidige peilingen, hè, ik ga het toch even erbij pakken, ook al vinden we daar misschien wat van. Dus dat betekent dat de huidige coalitie op 79 zetels zal uitkomen. Zie je dat weer zitten, een coalitie met dezelfde partijen? Denk je van, nou dat is goed voor D66.
Dat is een lastige vraag. Want dat,
nou, ben ik blij dat ik nog lastige vragen aan de politici kan stellen.
Ik zit niet zo dichtbij dat ik daar iets van, maar
zou je er tevreden mee zijn? Je bent uiteindelijk toch onderdeel van de partij. Ook al zit je misschien niet op het landelijk niveau.
Nee, eens. Maar ik geloof dat de coalitie het prima gedaan heeft. Dus en als daar met elkaar nog steeds het draagvlak ligt wat er nu ligt, en dat is goed, nou, dan is dat prima.
Ja. Stijn?
Ik heb nog een vraag.
Ja.
Mag
ik? Ja, nee, uiteraard. Okay. Daarvoor zijn we hier. Alles vragen zeggen.
Ik heb een hele korte stelling. Kabinetsdeelname voor D66 of de eigen idealen?
Dan zou ik altijd voor eigen idealen kiezen. Want we geloven echt ergens in.
Oké. Okay. Dat is een persoonlijke vraag, hè? Dus
dit is echt een persoonlijke overtuiging. Dan zou ik voor idealen kiezen. Ja.
Oké. Okay. Want jou viel ook wat anders op, Stijn, geloof ik. Kijk, gaat het dat als je kijkt naar de drie grootste partijen op dit moment, volgens de peilingen, dan hebben we het over VVD, PVV, CDA, kwamen die op 80 zetels?
80 zetels, ja.
Dat is toch een beetje, hoe noem je dat ook alweer, Stijn?
De conservatieve rechts misschien ook wel.
Zegt dat iets voor, want D66 is dat?
Is het misschien niet wat progressiever,
D66? Zegt dat iets over hoe Nederlanders momenteel denken?
Dat zou kunnen, maar goed, ik denk als je aan de linkerkant gaat optellen, dat ook ook iets oplevert.
Ja.
En ik geloof wel heel erg, het speculeren is natuurlijk al wel begonnen. Hè? Van, hoe gaat het dan? Maar volgens mij moeten we de verkiezingen gewoon eerst even afwachten. En dan maar eens kijken hoe de vlag ervoor hangt. En zeggen, nou ja, waar ligt dan de chemie in? Ik hoop dat we elkaar vooral kunnen vinden in dingen die we met elkaar overeenkomen. In plaats van te zeggen, ja, maar we verschillen hier van mening. Ja, dat geloof ik wel. Maar ja, waar zit nou de win-win in? Waar we gewoon zeggen, oké, nou, daar zijn we met elkaar over eens. En dan gaan we het daar verder.
Je ziet toch, als ik dat mag zeggen, dat D66 toch een beetje een middenpartij is. Hè? Je hebt natuurlijk geregeerd met CDA en PVV. Oh, PVV, hoor mij nou, nee. CDA en de VVD, dat wordt toch niet zo meer gezien als rechts. Maar je ziet ook dat vanuit links heel erg, hè, de samenwerking wordt gezocht nu. Hè? Gezocht.
Ja, vooral zeker uit de groep links.
Ja, dat is
het. Kijk, het mooie is natuurlijk als uiteindelijk als je een kabinet hebt met elkaar, dat je dat niet doet omdat we een coalitie zijn en we zijn een kabinet, maar dat je zegt, oké, maar we hebben een onderwerp dat zo breed mogelijk en zo breed mogelijk draagvlak hebben binnen dit geval de Kamer.
Ja.
Want ik geloof niet dat als jij coalitie is leuk, maar dan het gaat om veel, om zoveel meer. Dus hoe meer partijen zich daar aanhaken, hoe mooier dat natuurlijk is.
Ja.
Interessant.
Ja, wil je nog zelfs reageren? Ja,
nou, dus op zich, het brengt al een vraag naar boven eigenlijk. Want als we kijken naar bijvoorbeeld Nederland, we hebben natuurlijk echt een gigantische hoeveelheid aan partijen. Van links tot aan rechts hebben we echt een gigantisch spectrum. Maar als ik nou bijvoorbeeld kijk, ik merk dat de Amerikanisering eigenlijk ook op de politiek hier een beetje begint te slaan, waarbij heel veel mensen eigenlijk of voor één partij stemmen of tegen een ander. En ik weet niet, wat vind jij dan eigenlijk over het hele concept van een tweepartijsysteem in vergelijking met wat wij hier hebben?
Ik moet eerst zeggen dat de kracht van Nederland nu en al die partijen, dat ik denk, er valt wel wat te kiezen.
Ja.
En je kan inderdaad afvragen of dat te veel is, hè, met de 38 partijen wat nu op de kieslijst staan. Mm-hmm. Nou, dat is vrij fors. Maar twee partijen, dan is het of A of het is B.
Precies, ja.
En dan denk ik, nou, volgens mij hebben we meer meningen en meer kleuren. En dan mag je uiten. Hè?
Ja.
Dus 38 vind ik persoonlijk wat aan vind ik wat veel.
Ja.
En als dat allemaal in de Kamer komt, nou dan denk ik, hè, dat is wel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar het mooie wel is, en dat zie je ook al in de partij die nu in de Kamer zit. Ja, we hebben een heel breed geluid wat je kan laten horen. En dat vind ik wel het mooie.
Ja.
Nee, ik ben in ieder geval ben ik met je eens, Dennis. Dat denk ik ook. Ik denk dat voor iedereen gewoon wat te kiezen valt, waar je echt bij kunt aansluiten, kunt aanvullen. Dit is meer mijn partij dan die. Om wat voor reden dan ook.
Goed, we hebben ook een instrument als de kiesdrempel, hè. Kiesdrempel, dat je minstens zoveel stemmen moet halen.
Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Gelukkig wel.
Als bescherming, dat is dan weer van helemaal van de andere kant bekeken.
Ja. Nee, helemaal goed. Daarmee wil ik toch het kopje de peilingen even afsluiten. Want dat brengt ons, gaan we richting de eerste stelling. En dat gaat over het leenstelsel. Want je hebt het ook al een paar keer benoemd, hè? D66 Onderwijspartij. Ja. Nou, leenstelsel zit daar. Dat is het onderwijs. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ingegaan per 1 september 2015. Hè? In plaats van de basisbeurs of het lenen. Nou ja, goed. In ieder geval, daar hebben wij een stelling over. En ik ga toch even naar Janneke aan kijken. Wat is onze stelling daarover?
Het leenstelsel moet worden afgeschaft.
En dan wil ik aan jou het woord geven, Dennis. Ben je daarmee eens of oneens?
Nou, het korte antwoord is dat we daarmee eens zijn.
Een duurt lang antwoord.
En misschien toch enige uitleg daarbij waarom we daar toch op zijn gekomen. Hey, we hebben nu in ons verkiezingsplan ook opgenomen, laten we het leenstelsel afschaffen, omdat we eigenlijk uit de evaluatie van het leenstelsel gezien hebben, niet iedereen krijgt een eerlijke kans. En als partij staan we juist voor dat we iedereen een eerlijke kans willen bieden door goed onderwijs.
Mm-hmm.
Dus hebben wij gezegd, de studiebeurs moet in een andere vorm terugkomen. Waarvan we het nu gezegd hebben, dat je €300 max kan krijgen als studiebeurs. Hè. En mochten je ouders dan onder bepaalde grenzen komen van 70.000 euro, meen ik uit mijn hoofd. Ja, dan kunnen we dat opplussen naar max 4.000. Dus dat is de gedachte die we daar nu bij hebben.
Mm-hmm.
En daar zit wel de visie echt onder. En dan dat gaat om het ideaalbeeld wat we hebben. Is dat, ik geloof namelijk dat als je als jongere nu naar deze podcast luistert, dat je droomt over je toekomst. Over wat wil je worden, wat zijn je talenten, en wie wil je zelf zijn. En volgens mij ligt de kracht daarvan in het onderwijs. Als we goed onderwijs realiseren, dat iedereen kan worden wat hij wil worden, dat hij in ieder geval de kans krijgt om dat ook te worden. En dat kunnen we alleen maar doen om bijvoorbeeld door zo'n studiebeurs weer te introduceren.
Hmm. Stijn, ben je weer om? Of...
Nou, ten eerste is het niet goed om mensen op te halen met schulden. Dat is slecht, Eén. Vind ik. Ja. Mm-hmm. Ben ik om? Ik moet hier nog even verder over nadenken.
Nee,
hier
nog niet. Ja, Nick, wil jij reageren op deze stemming?
Ja, ik persoonlijk ben er ook eigenlijk wel mee eens. Ik denk eigenlijk ook gewoon, weet je, het hele leenstelsel. Het is allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar het levert voor de jeugd ook een ontzettende hoop aan stress op. Als je kijkt naar... ik heb bijvoorbeeld voor een korte tijd een stage gehad bij Duo, heel toevallig.
Yeah.
Je krijgt ook echt inzicht van hoe het daar allemaal aan toe gaat. En nou mag ik bepaalde dingen niet bespreken van mijn stage, maar het loopt allemaal wel heel erg hoog op. Yeah. En sommige mensen zijn daadwerkelijk gewoon jaren, al dan wel niet decennia, bezig met het aflossen van zulke schulden. En... ik denk ook gewoon op een mentaal en psychologisch gebied dat gewoon ontzettend hoog op gewoon heel erg aan gaat tikken uiteindelijk. Want iedereen dan uiteindelijk denkt van oké, maar goed, ik heb schulden, dus ik zit daarin vast.
Ja.
Maar hoe ik moet nog dit kunnen betalen, ik moet nog dat kunnen betalen. En dan moet je nog überhaupt kunnen hopen dat je met wat je wil worden, überhaupt je studieschuld kan aflossen en nog een beetje brood op de plank kan krijgen.
Ja. En is dat wat Jannik nu schetst, is het niet ook een beetje de schuld van D66? Want jullie hebben er ook ingestemd toen de tijd met, althans, D66 heeft de partij ingestemd hebben in het leenstelsel. Toen de tijd was VVD en PvdA waren de coalitie. Maar ze hadden steun van D66 en GroenLinks. Is het niet eigenlijk een soort van toegeven dat jullie, of dat de partij eigenlijk fout zat?
Persoonlijk geloof ik het niet zo in. Omdat je denkt, we durven dan iets anders te doen. Omdat we het vorige ook niet geloven dat helemaal goed ging. En we zeggen, nou, we moeten naar iets anders en we durven het dan te experimenteren om iets nieuws te doen. En dat vind ik dan wel heel mooi.
Mm-hmm.
En dat het dan nu niet gewerkt heeft, dan moet je dan ook nu een stukje daadslag tonen en zeggen, oké, maar dit heeft gewoon niet gewerkt. Is heel stom, is heel vervelend, maar we gaan wel naar iets nieuws. En dat vind ik dan wel de kracht naar nu. We kunnen natuurlijk heel erg naar achter kijken en ja, misschien allemaal niet goed, maar we moeten naar voren.
Ja.
We moeten naar die toekomst toe. En dat zal ik wel aanwijzen wat Janine net zei. Van, hè, uiteindelijk wil je gewoon dat je als jongere met vertrouwen die de toekomst tegemoet gaat.
Ja.
En volgens mij moet dat dan ook je uitgangspunt zijn als je goed onderwijs gevolgd hebt. Oké, maar kan nu met voldoende bagage, met voldoende welzijn, hè, dat je geen studieschuld erbij moet kijken en naar alle stress die je gehad hebt. Dat je gewoon met vertrouwen die toekomst in kan.
Ja.
Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de huidige coalitie, waar bijvoorbeeld ook D66 natuurlijk in zit, maar ook het CDA en de ChristenUnie. Die hebben eigenlijk gezegd in dit kabinet, nou, oké, het systeem, we zijn er niet voor, maar het blijft. Omdat ze ook zeggen van ja, het geld wat we daarmee krijgen, of het geld gaat ook naar verbetering van het hoger onderwijs. Dan moet je het ook aanspreken als D66 zijn. Waarvoor is dat bijvoorbeeld geen optie, zoals wat de CDA en de ChristenUnie hebben gezegd?
Kijk, volgens mij, het is geen of-of. Want volgens mij moeten we meer geld gaan investeren in het onderwijs in het algemeen. Want als we natuurlijk kijken naar de studiebeurs is één die we heel graag terug willen. Maar we zouden ook heel graag willen, als je kijkt namelijk als je de ontwikkeling van kinderen volgt, zou je ook graag willen dat de peuteropvang gratis wordt. Omdat je eigenlijk al ziet dat als je in de eerste dagen bijvoorbeeld niet voldoende taalontwikkeling krijgt, dat dan een achterstand oploopt. Maar we willen ook heel graag dat we kinderen zich verrijken met sport en met cultuur. En zodat ze echt hun talenten kunnen gaan ontwikkelen. Dus het zijn veel meer facetten dan alleen we kiezen of voor het hoger onderwijs om te investeren of we gaan voor die
studiebeurs. Nee, snap ik hoor. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van ja, je gaat een studie aan om meer kennis op te doen. Waardoor je meer kennis levert vaak ook meer salaris op. Hè? Laten we dat gewoon zeggen, toch? Hè? Want je
studeert, in ieder geval niet. Want ik
je studeert. Nou, dat is in ieder geval de intentie. Je gaat richting, je werkt toen naar een baan om kennis op te doen. En daar krijg je misschien dus meer geld voor. Dus kun je ook zeggen, het is eigenlijk een eerlijk aandeel wat je betaalt in dat salaris wat je later krijgt. Toch? Dat is bijvoorbeeld ook een standpunt van de VVD. Toch? Of, niet naar reageert.
Half-half.
Ik probeer een beetje advocaat van de duivel. Hè? Dat begrijp je. Ja.
Heel graag.
Ik zie het punt daar op zich wel van in eigenlijk. Het is heel gek. Maar ik zou eigenlijk gewoon willen blijven zeggen dat het gewoon van sowieso des te minder stress je oplevert voor de jeugd, des te beter.
Ja.
Dat sowieso eigenlijk gewoon ongeacht van wat dan ook. Tuurlijk zit er een bepaalde investering in, wat je uiteindelijk ervoor terugkrijgt. Maar je moet ook op dat vlak nog het geluk hebben dat je het überhaupt iets krijgt. Want als we bijvoorbeeld kijken zo van, we kunnen allemaal wel een goed diploma hebben, we kunnen allemaal, weet je, universitair geschoold zijn. Absoluut, dat, weet je, als dat kan, dat is geweldig. Maar het moet ook in samenhang met de banenmarkt bijvoorbeeld ook rendabel zien te zijn.
Mm-hmm. Nou, het hoeft zich natuurlijk niet alleen maar terug te laten betalen in geld. Hè. Als je net goed opgeleid bent, dan kun je zoveel meer terug doen aan de samenleving. Nou, kijk naar de mensen die in de zorg werken, wat die voor topprestatie leveren om mensen weer beter te maken. Of weet je, dat betaalt zich op een andere vorm terug.
Ja. Vooral nu.
En vooral nu. Dus ik geloof niet heel erg dat we dat alleen maar over geld gaat, maar we betalen ons ook op een andere manier weer terug.
Mm-hmm. Ja, precies.
Over terugbetaald, mag je dat?
Natuurlijk.
Ik wist net ook nog niet of ik het eens was met de stelling het leenstelsel moet afgeschaft worden. Ik ben er wel mee eens dat het afgeschaft moet worden. Wat het alternatief van D66 ben ik het ook wel eens. Maar hoe heeft D66 ook een idee hoe dat betaald gaat worden? Want ik heb het idee dat dit vooral geld kost, zo'n plan. En dan moet ik even zeggen wat het plan is. Want
het nieuwe systeem bedoel je?
Het nieuwe systeem wat D66, wat ik hier op mijn papier heb staan. Een vast bedrag per maand krijgen, alle studenten in plaats van de huidige zorg- en huurtoeslag. En daarnaast moeten studenten met ouders die minder dan 7000 euro per jaar verdienen in aanmerking komen voor een studiebeurs. Maar een studiebeurs is dan gewoon een gift, zeg maar, denk ik.
Wie gaat dat betalen? Nou, wie gaat dat betalen?
Hoe gaan we dat betalen?
Het is wel echt een VVD-vraag dit, hè?
Sorry. En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen je die vraag stelde, hoe gaan we dat ook alweer betalen? Dat ik niet eens die het antwoord wist. Maar dat hangt natuurlijk met veel meer dingen samen, hè? Zoals als we naar klimaat zo kijken, hè? De vervuiler betaalt, hè? Dus daar. Mm-hmm. En volgens mij vind ik dat geld altijd een hele ingewikkelde. Want volgens mij doe je dingen vanuit een bepaalde visie, een bepaalde gedachte.
Ja.
En is daarna kijken, hoe gaan we dat betalen? Nou, dat moeten we dan maar doen. Hè? Tuurlijk, ik ben het met je eens, er moet een goed plan liggen om dit goed betaalbaar te maken.
Dat is progressief beleid, toch? Door later te gaan kijken hoe we het terug gaan betalen. Dat is toch de definitie van progressieve politiek?
Kijk even naar jou, Dennis. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, Jannik, ik durf dat niet te stellen. Zou je wel kunnen, hoor.
Volgens mij is dat het hele idee van waar ook D66 volgens mij voor staat. Van investeren.
Het is natuurlijk gewoon ook een... Waarom willen ze een weg? Dus als we dit heel belangrijk vinden, dan...
Ja.
Ja.
Ja, realiseren we.
Nog heel kort eventjes. VVD, zei al wel, typische VVD-vraag. Maar dat wordt waarschijnlijk wel de grootste partij. Dus die zullen waarschijnlijk, hè? Dus dat weet je natuurlijk nooit, je zult afwachten. Maar als we de peilingen weer bijpakken, worden toch waarschijnlijk de grootste partij.
Ja, niet zo'n beetje ook.
Is dit een belangrijk thema voor bijvoorbeeld D66, denk je, om te zeggen, we reageren wel mee of we reageren niet mee? Juist omdat VVD de enige partij is dat zegt van, nee, we willen eigenlijk gewoon dat leenstelsel zo houden zoals het is. Als enige partij, hè? Maar waarschijnlijk wel de grootste. Dat is toch lastig. Zitten ze nou daardoor juist in een hele lastige positie, denk je? Omdat ze juist als enige...
Je kan niet inschatten of dat een breekpunt wordt in als je met elkaar aan tafel zit en je gaat daar over onderhandelen of dit een breekpunt is. Er is natuurlijk wel een breed draagvlak in bij alle andere partijen. Dus vanuit die hoek is er natuurlijk genoeg steun. Maar als ik persoonlijk daarnaar zou kijken, dan denk ik, we hebben een visie met elkaar dat we gelijke kansen voor kinderen willen hebben in het hele onderwijs. En kunnen we echt alles realiseren, daar geloof ik ook niet in. Dat klinkt heel hard en dat is heel mooi, maar dit is een ambitieplan wat echt nog wel langer doorgaat dan alleen deze 4 jaar.
Exact.
En moeten we dan keuzes maken? Ja, we zullen echt keuzes moeten maken en dat hoop ik ook echt. Als je het ene wel doet, dan zou je misschien het andere niet doen.
Nee,
als die stip, en persoonlijk ben ik daar echt van overtuigd dat we die stip op de horizon moeten zetten. We willen gelijke kans voor kinderen hebben en voor onze jongeren. Zodat ze goed met vertrouwen die toekomst tegemoet kunnen gaan. En alles wat daaronder valt, wat we daarvoor willen realiseren, dat moeten we uiteindelijk realiseren. Maar wel stap voor stap. We kunnen dus niet in één keer alles voor elkaar krijgen.
Nee, helder. Ja, dus er zijn ook heel veel reacties op, merk ik.
Leuke discussie zo.
Ik ga toch even door naar het volgende punt. Is dat goed?
Anders
kunnen we kunnen blijven praten wat dat betreft. En dat is ons rubriekje, dat heet typische verkiezingen. Want juist in verkiezingentijd komen ineens allemaal dingen op tv, social media of overal komen er dingen langs wat nou eigenlijk typisch iets is voor verkiezingen. En dat is in dit geval tv-debatten. Ja, ze komen er weer aan op RTL, op de publieke omroep, tv-debatten, waar iedereen, alle lijsttrekkers proberen mee te doen. Is dat belangrijk, Dennis, volgens jou, een tv-debat?
Ik denk het wel. Hè. Zondag voor mij de eerste op RTL waar partijen met elkaar in debat gaan. Kijk, als zwevende kiezer zul je toch je willen spiegelen aan. Oké, maar waar geloof ik in? Hè? Waar, in welk standpunt trekt mij het meest?
Ja.
En volgens mij moet je daar de standpunten met elkaar gaan vergelijken. Dus ja, zul je inderdaad net wat natuurlijk in deze podcast doen van die stellingen hebben. Oké, maar waar sta je nou voor? En wat wil je nou bereiken? Want anders ga je nooit, denk ik...
Dus het kan echt invloed hebben op je stemgedrag, zeg je?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ga je kijken, Yannick, waarschijnlijk? TV-debatten?
Persoonlijk, ik kijk sowieso al weinig tv op zich. En weet je, ik heb geen genoeg concentratie om echt een heel debat bij te wonen. Maar ik zal sowieso me gaan verdiepen in waar ik heen ga, absoluut. Ja.
Stijn, ga jij kijken?
Ja, radio natuurlijk. Oh, ja.
Jij luistert natuurlijk naar de debat van de radio.
Hoezo? Dat nou wel.
Dat is ook een stomme vraag van mij.
Maar zijn jullie nog zwevende kiezer? Of
ik ben. Of heb je al een, ik zweef hierboven ergens. Nee, ik weet het echt nog niet.
Voor Stijn is deze podcast denk ik vooral echt een moment om achter te komen waarvoor die gaat stemmen.
Ja.
Ja, hè?
Nou, zeker zijn reizen.
En ik ben er nog niet achter, dus overtuig mij. Ja. Ja.
Ik ga wel kijken. Ik denk dat het ook wat het is. Inderdaad, dat het goed is om een beetje te kijken van, goh. Dat het best kan helpen. Dat, die partij staat echt voor dat. En ook hoe je indruk maakt als partijleider, fractievoorzitter. Ja. Van, goh, als je een goede indruk maakt, dan denk ik best dat je nog echt die extra stemmen naar binnen kan houden.
Uiteindelijk gaat het toch maar om vertrouwen.
Ja.
Je moet ergens in geloven. Ja. En ook dat je dat gerealiseerd gaat worden.
Precies, precies. Hey, en wat ze bij het tv-debat altijd doen, is vaker een stelling inbrengen. En dat brengen ze ook bij stelling nummer 2. Hé, hey, dat even een leuk bruggetje. Parapapam, rapapam.
Deze mag ik voorlezen, toch?
Ja, jij mag hem voorlezen. Okay. Ik ga hem toch nog heel even kort inleiden, als je het niet erg vindt. De invloed van burgers en ook jongeren. Jongeren zeggen wel eens, ik werk als jongerenwerker en zeg van, ja, weet je, wat wil ik zeggen? Het heeft eigenlijk toch niet zo heel veel zin, want er wordt toch niet naar geluisterd. Of er wordt wel geluisterd, maar er wordt eigenlijk niks mee gedaan. Dus een mogelijkheid is bijvoorbeeld een referendum, bijvoorbeeld direct, dat een burger invloed kan hebben op Den Haag in dit geval. En daarom luidt onze stelling, Stijn.
Ja, burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een corrigerend referendum.
Nou, Dennis, eens of oneens?
Eens, maar ik zal er wel uitleg bij willen
tuurlijk,
geven.
Tuurlijk, uiteraard.
We zijn voor een bindend correctief referendum. Hè? Dus echt als een soort noodrem aan het eind van een...
Een bindend correctief. Dat is best wel een hele mond vol natuurlijk.
En dus als je het leven nog had, dat de uitslag ook de uitslag is. Niet dat je daar nog een keer wat aan kan gaan doen. Dus die zegt dat die echt bindend is. Ja. Maar volgens mij zitten we echt aan het eind. En volgens mij zit de kracht in dat we jongeren, maar ook als andere inwoners, voordat een wet of een regel of wat we ook gaan doen, al betrokken zijn. En niet pas aan het eind. Want dat zou ik persoonlijk heel erg onnatuurlijk vinden. Oké, maar we gaan iets doen en dan daarna zien we wel wat de rest vindt. Terwijl we juist heel erg om willen draaien en zeggen, oké, maar als inwoner gaan we aan de voorkant zitten. Mm-hmm. Als iets in je provincie of je dorp of je straat gaat gebeuren, dat je invloed daarop hebt. Hmm. En los daarvan hebben we gezegd, we willen dat die democratie eigenlijk daarin gaan versterken. Dus we willen ook heel graag dat er een jongerenparlement gaat komen. Waarop je als jongeren nog directer op landelijk beleid mee kan praten. Mm-hmm. Maar ik denk dat de kracht er echt zit in, omdat je natuurlijk lokaal het meest merkt van wat er gebeurt, dat je daar ook gelijk mee kan praten. Mm-hmm. En moeten we dan regels gaan aanpassen om dat voor elkaar te krijgen? Ja. Om dat makkelijker mogelijk te maken en om dat toegankelijk te krijgen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Wie wil erop reageren?
Stijn, jij?
Ja, ik zie hier het mooi op papier gezet, Robin. Het standpunt van D66. Het huidige voorstel sluit referenda over internationale verdragen uit. Waarom is dat? Waarom vindt D66 dat internationale verdragen dan niet via een referendum?
Goeie vraag. Ik zou het heel, heel eerlijk, dat zou ik echt niet weten.
Maar bijvoorbeeld het Oekraïne-verdrag was zo'n beroemde, weggestemde... Tenminste, dat was via de oude referendum mogelijkheid. Hè? Dat was alweer
een... Dat was een raadgevend referendum, geloof ik. Ja. Zit er daar nu juist ook het gevaar in van referenda of referendums? Dat je van een hele moeilijke thema's een hele simpele ja-nee vraag maakt. Is dat niet juist heel gevaarlijk?
Ik denk het wel eigenlijk.
Beroemde tegenhanger.
Ja. Ik denk trouwens ook dat het internationale verdragen uitsluit. Ik denk dat dat meer een concept is... Omdat je dan eigenlijk meer dat je dan zeg maar, de focus van waar het volk invloed heeft meer op een landelijk niveau houdt in plaats van een internationaal niveau.
Ja, maar ook landelijk niveau. Dat je bijvoorbeeld hele moeilijke kwesties eigenlijk
degradeert,
maar het breekt naar ja, nee. Hè?
Ja. Ja. Uiteindelijk wil je daar natuurlijk niet terechtkomen. Toch, tenminste, dat zou ik niet oké vinden van oké, nou hebben we met elkaar iets bedacht. Mm-hmm. En dan via zo'n referendum, hup, strepen door, doen we niet. Of doen we juist wel. Dat ik nee, ja. Volgens mij zit echt de kracht in om aan de voorkant met elkaar, gewoon net als wat we hier met elkaar doen, het gesprek aan te gaan en zeggen oké, maar hoe staan we hier nou in? Hoe kijken we daarna? En dan natuurlijk mogen daar verschillen zijn en mogen van elkaar van mening verschillen. Maar ja. En ik geloof dat daar juist de kracht ligt om elkaar te vinden en om een voorstel beter te krijgen.
Ja. Heeft het dan alleen maar nut bij hele zware kwesties? Bijvoorbeeld hele maatschappelijke gevoelige kwesties? Nou, bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire of zo, of we zien iets. Groningen, gasboringen.
En dat hebben we als partij ook gezegd. Dat zeggen, natuurlijk moet die op landelijke, moet dit er ook zijn. Maar we zouden ook willen kijken of we de regelgeving zo kunnen aanpassen. Dat het ook op lokaal niveau of regionaal niveau kan. Mm-hmm. Dat je als je in de gemeenteraad of in de provinciale staten een regel hebt. Wat we gaan doen en wat niet oké is. Yeah. Dat je als inwoner alsnog het recht hebt om daar een referendum aan te
koppelen. Je zou ook kunnen zeggen, toch misschien. Nou kijk, we hebben het nou over de verkiezingen van 15-16 maart. Van goh, ja, we stemmen en wij leggen gewoon ons vertrouwen. Daarvoor stemmen we, omdat we vertrouwen in die partij, in die mensen. Mm. Die vertegenwoordigen ons en die moeten het gewoon de aankomende 4 jaar doen. Is dat niet gewoon genoeg?
Hmm. Terecht punt is, dat vind ik ook een hele belangrijke aanschouw. Heb je vertrouwen in je politici die jouw mening vertegenwoordigen?
Maak je die dan niet nog ingewikkelder ook door ook dan weer referenda's te houden?
Maar ik kan me voorstellen dat als er echt iets gebeurt waarvan we zeggen met elkaar, maar dit wat we nu doen, dat vinden we echt niet oké. Dat je nog wel invloed kan uitoefenen als inwoner.
Ja, en jij vindt ook als er een uitslag uitkomt, bijvoorbeeld is, laten we zeggen, ja, 60% stemt ja op een bepaalde kwestie, dat die blijft. Dan gaat ook Den Haag er wat mee doen.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Ik had altijd een beetje zelf van met dat andere referendum, het Oekraïne referendum. Oké, maar dan vindt Nederland dit, maar we gaan die andere kant op. Nou, dan ga je daar een heel scheef beeld creëren en dat is uiteindelijk niet wat je moet hebben.
Nee. Dus jij vindt het meerder vooraf, dus dat is als ik het goed begrijp. Hè? Dus vooraf een referendum en daar wordt een besluit opgenomen. In plaats van, het is een besluit genomen van Den Haag en daarin gaan we eventueel nog zeggen, nee, dat gaat niet door. Of het gaat wel door.
Nee, ik zou hem echt anders formuleren. Dat referendum is echt een noodrem aan het eind.
Ja, oké.
Want we moeten aan het begin met elkaar dat gesprek gaan voeren. Ja, als we, misschien wel een mooi voorbeeld is dat we, dat was dan wel even gebied in Assen, maar dat we in gesprek zijn geweest met jongeren over, maar wat wil je nu als jongeren hier in Assen?
Hebben we hier overigens ook gedaan, onlangs.
En ik wil zeggen, in je tenale is de mooie cultuurketen ook uitgekomen.
Ja.
Nou, daar heb ik ook op de schaar nog ook wel even met volle interesse naar meegekeken. Maar dan is het de kracht om voor die tijd met jongeren in gesprek te gaan, maar wat wil je niet iets gaan bedenken, hè? En dan nu, dit is het. Nee, dan moet je hem echt eerst doen. En daarna, als goed heb je dan ook met een plan wat voldoende draagvlak heeft om te gaan doen.
Volgens mij zeg ik ook wel punt wat te zeggen, Janneke.
Ja, ik vind het eigenlijk een heel interessant onderwerp op zich. Want ik merk dat ook met heel veel mensen die ik ken eigenlijk vrij gedesillusionaliseerd zijn. Gewoon niet heel erg veel vertrouwen meer hebben in de overheid en in de politiek op zich. En
dat is een heel slecht ding, vind ik trouwens.
Ja,
democratie is er voor de mensen, niet tegen de mensen.
Ja, precies. En ik vind dat heel jammer dat heel veel inwoners, vooral onder de jeugd bijvoorbeeld, eigenlijk ook gewoon heel erg mee worstelt in überhaupt participeren in het politieke spectrum. En ik vind het hele idee van een referendum voordat er een besluit wordt genomen, vind ik een heel erg goed concept. Maar ik zit dan zelf een beetje meer te denken zo van wat als je nou daadwerkelijk die participatie meer stimuleert door de politiek toegankelijker te maken. Door stel je voor zo van dat je, als er nou dingen worden besproken in de politiek, dat je het toestaat dat mensen van gewoon je normale Nederlandse burger gewoon, bijvoorbeeld op een soort van publiek forum of iets dergelijks, dat je daar al zeg maar mensen kan uitnodigen om te praten over dat soort dingen. Een beetje wat wij zelf hier doen, maar dan op een groter beeld. En met misschien meer houvast, daadwerkelijk meer daadkracht ook in de politiek zelf.
Ja, en ik geloof ook dat we dat ook echt wel al proberen te doen. En dat kan altijd nog een stukje beter. Dat we zeggen, nou, we willen juist met we hier zitten, hè, om eens met elkaar van gedachten te wisselen. Maar waar ben je nou hiervoor? Ben je daar nou tegen? Of hoe zit dat nu?
Ja.
Dat het ook belangrijk is dat we als politiek duidelijk en helder blijven communiceren. Want heel veel dingen zijn al heel snel abstract en heel groot en heel ingewikkeld.
Ja.
Maak het nou begrijpelijk, want dan kun je daar ook eerder met elkaar een mening over vormen.
Ja, klopt. En ik denk ook dat die desillusie voor heel veel Nederlandse burgers ook wel zou verminderen als je zich ook gewoon meer directe, quote-unquote directe, invloed geeft op wat er zowel lokaal, maar ook als wat bijvoorbeeld regionaal of landelijk besloten kan worden.
Mm-hmm. Ja. Dus jij bent voor dit standpunt van D66 en ik?
Maar ik denk, zet het dan ook een tandje hoger, zeg maar. Geef ze dan net iets meer, ik wil niet meer macht zeggen, maar meer invloed en meer posities om hun meningen te uiten over bepaalde kwesties.
Yes. Ja. Helder. Ik denk een heel mooie pleidooi van jou, Jannik. En daarbij wil ik ook deze stelling afsluiten. Dat brengt ons ook gelijk naar het laatste onderdeel. En dat heet, toevallig, hè, het pleidooi. Hierin krijg jij, Dennis, krijg je de mogelijkheid, max 2 minuten... om een onderwerp aan de kaart te brengen of wat je graag wil benoemen, een zelfgekozen onderwerp of ons een hele belangrijke vraag te stellen die je mag toelichten. Daar krijg je alle ruimte voor. En wij weten ook niet waar het over gaat, dus wij laten ons daar ook in verrassen. Ik zou zeggen, grijp je kans. Ga je.
Dankjewel. Ja, we hebben eigenlijk al heel veel dingen al gehad. Want dat is wel het mooie, dat alles met elkaar samenhangt. En als ik naar D66 kijk, dan denk ik, we hebben heel veel ambitie. We willen heel veel investeren in onderwijs. We willen heel veel gaan doen op die woningmarkt. We willen met klimaat aan de gang, hè, met duurzame energie en al dat soort meer. En dat zijn hele belangrijke thema's waar we heel veel aan willen doen. En dan is dat alleen nog maar D66. Ik moet nagaan dat je nog zoveel andere partijen hebt waar je ook nog je stem uit kan opmaken. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, jeetje, waar ga ik nou mijn keuze op baseren? Omdat dat best wel eens van links naar rechts kan vliegen. En hoe betrouwbaar is dan is de politiek dan? Hè? Want dan gaan we nu zeggen, ik ben heel erg voor 4 dagen kinderopvang. Hè? Want dat willen we gratis hebben, dat vinden we heel belangrijk. Of we willen heel graag die basisbeurs weer terug hebben. En dan loop je het gevaar met elkaar dat ze zeggen, maar dat is niet gelukt. En volgens mij moeten we die teleurstelling met elkaar voorkomen. En dat is ook wel mijn persoonlijke zoektocht dan, want je wil heel graag dingen, dat wil je heel graag vertellen, want we willen heel graag iets doen. Maar dan. Dus ik denk ook dat we met elkaar een stapje hoger moeten gaan. Zeg. Maar wat vinden we echt belangrijk? Dus als we zeggen, we willen in onderwijs investeren, omdat we iedereen een gelijke kans willen geven. En aan het eind een diploma hebben waar je talent hebt kunnen ontwikkelen, je droom hebt nagejaagd en dat je jezelf kan zijn. Dat we vanuit daar moeten gaan denken, wat valt daar dan onder? En als ik dan zeg, als ik dan denk, ik lees straks in een regeerakkoord of in een coalitieakkoord, wat dan ook. Maar we hebben voor 3 dagen, is dat gelukt? Ja, natuurlijk dan baal ik, want ik had heel graag voor 4 en misschien wel zo nog wel voor 5 gewild. Maar ja, beetje bij beetje gaan we Nederland veranderen en beter maken. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje, en ik snap die zoektocht als VVD kiezer, dat je zegt, we zouden toch eigenlijk dit doen. Waarom doen we dat dan nu niet? En die blijft heel ingewikkeld, maar dan hoop ik dat je vanuit een visie en vanuit een gedachte en een ideaal op politieke partij hebt gestemd. Want heel eerlijk, ik ben hartstikke blij met het programma wat we hebben liggen. Maar of we echt alles voor elkaar gaan krijgen.
Dat is altijd een vraag.
Zeker in een kabinet, dan moet je natuurlijk concessies doen in een kabinet.
Ja. Dus, en dat is ook de kracht van Nederland, hè? Concessies. Om weer iets beters te kunnen gaan maken.
Ja.
Dus ik zou heel graag jongeren willen oproepen, ook als je deze podcast dan geluisterd hebt, van maar waar ligt mijn ideaal? Wat is nou echt wat ik wil veranderen?
Ja. Korte reactie, Jannik. Ja, maar het zijn 2 minuten.
Oh ja, sorry.
Zo
gepassioneerd.
Ja, dat viel mee hoor. Dat waren ietsje ruimer 2 minuten.
Ik vind het een heel mooi pleidooi eigenlijk, absoluut. Ja. 100%. En ik was 1 stukje.
Heel kort.
Ja, oké. Het idee van de teleurstelling voorkomen vind ik een heel interessant concept. Maar ik vind eigenlijk gewoon dat je die teleurstelling niet moet voorkomen. Maar wanneer die aankomt, met beide handen vast moet pakken. Moeten kijken van dus hierop zijn we teleurgesteld. Vervorm het dan naar iets beters.
Ja, eens. Absoluut.
Top.
Ja.
Nog heel kort naar onze zwevende kiezer. In de vorige podcast was je toch al een klein beetje ChristenUnie. Ben je ook al een klein beetje D66 geworden, Stijn?
Ik ga het niet zeggen, maar ik vond het supercool pleidooi. Maar om mij over te halen heb ik dan één hele superkorte stelling voor deze 60. Of in ieder geval voor jou.
Ja.
Investeren in klimaat of in onderwijs, als je moet kiezen.
Kiezen uit twee kwaaien, hè, dit.
Nee, maar ik bedoel, waar moet het meest... Als je hebt een beperkte hoeveelheid geld, waar moet het meeste geld naar? Klimaat of onderwijs? Of allebei?
Ik zeg nou, dan allebei.
Ja, oké. Okay.
Allebei. Ja, dat is de politicus dat ik een makkelijk maken stijl. Dat is op de allebei, ja, dat zegt hij natuurlijk. Nou goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar wel met deze wijze woorden, wil ik toch eens het einde van deze podcast. Mijn vaste stamgasten wil ik even bedanken. Stijn, Jannik, dank jullie wel voor de inbreng. En natuurlijk Dennis. Dennis Klingenberg, lid van T66. En ook nog maar 26 jaar, wil ik er toch nog eventjes weer even bij zeggen. Ik vond dat de stemming er goed in zat, vond ik.
Absoluut.
Ja, toch?
Ik ook.
Voor jullie de luisteraars, bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van De Stemkast. En deze jonge politieke podcast. Wij hopen althans toch een beetje dat je een beetje gevoel hebt gekregen bij D66. Wat voor partij dat is. En misschien beïnvloedde net even jouw stemgedrag. Ik wil zo zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende Stemkast. Dank jullie wel.
De Stemkast. De podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.